Zou ik even willen gaan zitten eerst? Ja? Dan kunnen we straks de techniek regelen. Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal voor degenen die hier nog niet eerder waren even uitleggen hoe dit verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt. Dat onderwerp kiest hij zelf of hij laat de keuze aan de zaal over. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord. Die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. Er is één restrictie. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Die moeten dus algemeen gesteld zijn. Als u hier dan in de pauze bent, dan ziet u hier op deze tafel verslagen van bijeenkomsten, niet zoals ze hier gehouden worden, niet, maar ongeveer zoals hier, maar die zijn in Den Haag opgenomen. En die verslagen zijn erg de moeite waard. Ik heb dan nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik u niet door aan de sleutel.
Goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Aan het begin van de bijeenkomst, zoals altijd, wijs ik u erop dat wij sprekers van de orde niet al weten nog onfeilbaar zijn. Dat is iets wat bij de meeste mensen en geesten geldt, alleen zijn niet alle zich daarvan bewust. Vandaar dat wij het erg prettig vinden wanneer u zelf nadenkt, eventueel een beetje kritisch nadenkt. Dan heb ik enkele punten die misschien interessant zijn voor u. Daarna zal ik u de gelegenheid geven, zo u wenst, zelf een onderwerp te kiezen. Ik weet niet of u de laatste tijd u bezig hebt gehouden met alles wat er op de wereld aan vreemde dingen gebeurt. Het is een periode die van onregelmatigheden aan elkaar schijnt te hangen. En wat u daarvan uit de pers en andere media verneemt, dat zijn hoofdzakelijk de rampen. Maar er zijn evenveel eigenaardigheden die ten goede slaan. Het is net of dat die goede oude kansberekening op dit moment een beetje aan het wankelen is. Dat heeft zijn oorzaken. Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn we dit jaar bezig om te zorgen dat het volgend jaar niet te gek wordt. Dat is niet de eerste keer dat dit hier gezegd wordt. We zijn ermee begonnen in 1962, geloof ik. Maar wat kan er nu gebeuren? Wel, de mens wordt geconfronteerd op dit moment met zijn eigen fouten uit het verleden. Gelijktijdig wordt hij geconfronteerd met totaal nieuwe kosmische invloeden. Een deel daarvan is materieel van aard. Ander deel daarvan is meer geestelijk. Het betekent dat steeds meer mensen eigenlijk betrokken raken bij een totaal nieuw innerlijk leven. Je wordt steeds weer met je neus gedrukt op allerhand tot nu toe als paranormaal beschreven feiten. Je ontdekt dat er in je eigen persoonlijkheid een vreemde wereld en een vreemd leven bestaan. En je probeert voor jezelf op enige wijze daar een conclusie uit te trekken. Dit alles wijst erop dat de mensheid aan het veranderen is. Maar er is meer. De mens wordt, of hij wil of niet, steeds weer gewezen op de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt. Denkt u alleen maar eens aan de verschillende milieuzaken en ook de rampen die de laatste tijd juist op dat gebied plaats hebben gevonden. Denkt u eens aan de grote moeilijkheden die ontstaan zijn in economie en politiek, doordat de mensen eigenlijk het leven, het bestaan op een geheel verkeerde manier benaderen. De mens wordt geconfronteerd met alles wat de afgelopen tijd heeft voortgebracht en hij zal moeten kiezen voor een verder gaan waarin die oude fouten zoveel mogelijk vermeden worden. Het is niet aan ons om te zeggen wat het ideale systeem van de toekomst zal zijn. Want dat zult u uiteindelijk ook zelf waar moeten maken. Maar het moet u duidelijk zijn dat de voortdurend sterker geregimenteerde wereld, de opeenstapeling van wetten, wetjes, reglementen en afgeschoven verantwoordelijkheden op een gegeven ogenblik moet voeren, tot een toestand waarin niemand meer zelf iets te zeggen heeft over zichzelf, bijna niet over zijn eigen denken en zeker niet over zijn eigen mogelijkheden. Wie daaraan wil ontkomen, die zal moeten grijpen naar een zuiver persoonlijk bestaan. Er zijn nu op het ogenblik een paar regels waar u iets aan kunt hebben in de komende tijd. Eerst is dit. Maak u niet druk over zaken die u niet kunt overzien. Bemoei u niet met zaken waarin u niet direct en persoonlijk in kunt grijpen. Wend u voortdurend tot de wereld om u heen en probeer in die wereld datgene tot stand te brengen wat u innerlijk aanvoelt als goed. Dat is niet zo lekker vaag als u denkt, maar u moet wel even de consequenties ervan beseffen. In de tweede plaats. Wat men u zegt in deze dagen is grotendeels gelogen. Een halve waarheid is ook een leugen. U weet niet wat er werkelijk gebeurt in de wereld en u weet voor een groot gedeelte niet eens wat zich in uw eigen land op dit ogenblik afspeelt. Dan kunt u ook niet op grond van die voorlichting alleen reageren. Er is maar één criterium voor u. Wat leeft er in mij? En wat kan ik vanuit mijzelf en zo mogelijk op dit ogenblik reeds waarmaken? Wie actief wordt op deze methode, op deze manier, zal ontdekken dat hij in de komende periode zeer veel tot stand brengt en dat de tegenslagen die zeer velen ongetwijfeld gaan treffen eigenlijk heel erg meevallen. Het is net of ze eraan voorbij gaan of ze je net niet helemaal beroeren. Probeer verder in uzelf nu eindelijk eens een beetje licht te vinden. En dat bedoel ik niet dat u een lampje aan moet draaien of zo, dat weet u ook wel. Het is eerder dat gevoel van vluchtigheid. Het gevoel van een ogenblik één zijn met dingen die je misschien niet eens helemaal kent. Om daaruit terug te keren met een innerlijke rust. Innerlijke rust is de basis voor alle bereiken in de komende dagen. Hoe meer je jezelf onder spanning laat zetten, hoe groter de fouten die je zult maken. En dan ten laatste, ik zou je erop willen wijzen dat in deze dagen er heel veel vreemde geruchten rondlopen. Er zullen vele nieuwe systemen, leringen, ontdekkingen opduiken in de komende 10, 12 maanden. Onthoud daarbij dat er geen absolute waarheid kan bestaan in de menselijke wereld op het ogenblik dat zij betrekking heeft op meer dan één mens. Zoek altijd een gemiddelde. Probeer altijd twee kanten van een medaille te zien, ook al valt het je wel eens moeilijk. Eerst degene die begrijpt waar je tegenover staat, kan zichzelf, indien hij zichzelf begrijpt, handhaven. De geestelijke krachten die inwerken op de wereld zijn voor een deel fel, maar niet verschrikkelijk, tenzij je bang bent voor werkelijkheden en waarheden. De stoffelijke kosmische krachten die de aarde gaan bereiken, zullen ongetwijfeld verwarring teweeg brengen. Ze zullen nu perioden van ongewone matheid, maar ook van ongewone overmoed verschaffen. Die dingen kunt u allemaal de baas, wanneer u eerst voor uzelf vastlegt wat u wilt zijn en wat u wilt doen. En uw innerlijk leven en daarmee ook uw mogelijkheid tot paranormaal beleven zal in de komende perioden zeer sterk toenemen wanneer u niet onmiddellijk aan al wat u meent te ervaren een vaste betekenis toekent. Wanneer u iets ziet en u weet niet zeker wat het is, wacht dan maar af. Wanneer u iets hoort en u verstaat het niet,
luister niet extra na. Wanneer het voor u bedoeld is, wordt het wel duidelijker. Wanneer figuren voor u verschijnen en u weet niet wat ze betekenen, ga voorlopig verder. Elke keer wanneer zoiets zich herhaalt, zal het iets duidelijker worden. En zoek nooit een verklaring op verstandelijke wijze voor paranormale effecten die u zelf betreffen. Want ze hebben te maken met uw innerlijke wereld en moeten daarom voor uzelf en vanuit uzelf gevoelsmatig benaderd worden om een betekenis te vinden die dan eventueel redelijk verwerkt kan worden. Zo, dat is alles wat ik te zeggen had. Niet veel misschien, maar...
Nou,
een heleboel. Nou ja, er zijn natuurlijk heel wat meer berichten nog te geven. Binnenkort is er weer een wessak en dan krijgen we nog meer gedonder, want dan krijgen we onze Hoge Raad weer met richtlijnen en speculaties. En dat zonder dat het Sinterklaas is. Dus dan kunnen we misschien weer zeggen, ja, vanuit de geest zal men dit of dat gaan doen. Maar die algemene tendens, die loopt op het ogenblik al ruim 7 weken. En juist daarom was het interessant u daar nu op te wijzen. Als u vindt dat het veel is, dan hoop ik dat u de regeltjes een klein beetje onthoudt. Dat u probeert er iets mee te doen. Kan u helpen. Zo, dat was het. Had iemand commentaar, vragen, opmerkingen, verwerpingen, kritiek? U zegt het maar.
Ik had een algemeen politieke vraag, daar had ik al mee willen beginnen. En misschien kan het samengaan. Wat hebben wij te duchten van Amerika en moeten wij bang zijn voor Rusland?
Dat is een vraag die een klein beetje gevaarlijk is.
Ja, politiek, hè?
Amerika zelf moet u zien als een natie die nog in de moeilijke tienerjaren verkeert. Dat wil zeggen, zeer spontaan, maar vooral zeer overtuigd van eigen gelijk. Hetzelfde geldt in feite voor Rusland, dat nog iets jonger is. Zeer behoudend ten aanzien van zichzelf, zeer kwetsbaar ten aanzien van eigen aanzien, en zeer wantrouwend tegenover een wereld die niet bereid is om de grootheid toe te kennen die men voor zichzelf opeist. En als u die naties als geheel zo beziet, dan zult u moeten toegeven dat beide landen ook heel veel goeds hebben gedaan. Wanneer we kijken naar de Verenigde Staten, dan hebben ze ongetwijfeld krankzinnige fouten gemaakt. We hoeven maar te denken aan Vietnam, aan de Koreaoorlog, aan heel veel dingen van de inval in Varkensbaai tot... wat er op het ogenblik nog gaande is in verschillende landen. Maar dit is nu eenmaal eigen aan een grote natie die haar eigen denken en haar eigen systeem als zo vanzelfsprekend beschouwt dat ze niet in staat is te begrijpen dat er ook een andere benadering mogelijk is. In beide gevallen, ook in Rusland, vinden we een soort religieuze benadering. Terwijl iedereen weet dat Marx in zijn graf gelegen, mits gekoppeld aan een generator, de stroomvoorziening voor de halve Sovjet-Unie nu zou kunnen verzorgen alleen door datgene wat in zijn naam tot stand wordt gebracht, moeten we toch zeggen, Rusland heeft een systeem opgebouwd. Het is een technocratisch-bureaucratisch systeem. Maar al gaat het uit van andere veronderstellingen en richtlijnen en benadert het in feite het geheel een beetje vreemd vanuit ons standpunt. In werkelijkheid is de benadering van ambtelijk-technocratische zijde net zo immoreel, net zo onverstandig en vooral net zo onmenselijk als dit het geval is in bijvoorbeeld de USA. Op het ogenblik dat theoretici geen mensen meer zien, maar alleen getallen, begint de menselijkheid daaronder te lijden en zal de medemenselijkheid meer en meer wegsmelten. Wat hebt u dus te vrezen van deze naties? Te vrezen van hen hebt u dat ze hun eigen gelijk willen benaderen en bereiken, ongeacht wat het hen of anderen kost. Het is de bekeringsijver die menige missionaris in een kookketel zijn laatste preek heeft doen houden. Wanneer we kijken naar het evenwicht, dan moeten we goed begrijpen dat zolang er een redelijke verhouding is, waarbij op vreedzame wijze voldoende invloed gewonnen kan worden, Rusland voor het Westen niet wezenlijk gevaarlijker is dan de USA, die immers ook haar eigen belangen laat prevaleren boven alle belangen van de bondgenoten. Dus niet in het bijzonder de Russen vrezen en niet in het bijzonder de Amerikanen vrezen. Vrezen moeten wij voor een mentaliteit die ik wel eens generaalsmentaliteit heb horen noemen. Wij zullen dit land bevrijden van de vijand, al moeten we het vernietigen tot de laatste steen en de laatste ziel. Deze mentaliteit van de gelijkhebbers, van de machthebbers, is levensgevaarlijk. Gevaarlijk zijn alle regeringen die zich zo ver losmaken van hetgeen er bestaat en leeft onder de mensen, voor en over wie zij menen te regeren. Dat zij niet meer in staat zijn de draagwijdte van hun eigen beslissingen te overzien. Mensen die meer en meer in een waanwereld gaan leven. Een wereld van mooie theorieën, van bindende of niet bindende onderlinge afspraken. Een soort schaakspel van de macht, waarbij je vergeet dat je speelt met het geluk en de levens van gehele volkeren. Wij moeten deze machten niet te zeer erkennen. Wij moeten ze ook niet maken tot de demonen. Want als je kiest voor Rusland, dan verketter je Amerika. Kies je voor Amerika, dan verketter je Rusland. De Russen hebben uiteindelijk in niet veel meer dan 70 jaren vanuit een absolute middeleeuwse toestand, vergelijkbaar met de rest van Europa ongeveer 1400, een pijl van cultuur en leven bereikt dat past bij, laten we zeggen, uw tijd 1960. Ze zijn in veel opzichten nog 20 jaar achter, zeker. In andere opzichten zijn ze u een tikje voor, omdat zij een werkijver hebben weten te behouden, hoe dan ook, die in andere landen hier en daar toch wel eens is gaan ontbreken. Ze hebben allebei veel goeds en veel kwaads. Hen vrezen is dwaas. Ja, hen uitleveren is nog dwazen. Mens, wees jezelf. Wat de economie betreft is het duidelijk. Amerika en Rusland kunnen het zich op dit ogenblik niet permitteren een economische oorlog te voeren. In beide gevallen heeft men te veel interne moeilijkheden. Beide landen zijn verzeten op machtssymbolen, ook op wapens. Die kosten moeten nu eenmaal op een of andere manier gerationaliseerd worden. Dus zullen beide landen geneigd zijn, direct of indirect, militair in te grijpen in geschillen bij anderen, om die in het voordeel van hun eigen wijze van denken te kunnen beslissen. Maar de Russen voelen niet veel voor een oorlog. De Amerikanen hebben veel geleerd sedert Vietnam. Er is in beide bevolkingen een groep van 40% tot 55% mensen die niet meer bereid zijn enigerlei oorlog te ondersteunen of daaraan deel te nemen, tenzij deze direct gevoerd moet worden om het eigen land en op eigen bodem te verdedigen. Wie zich dit realiseert, weet dat de uiterlijkheden van de macht en de wapenproductie en al wat ermee verbonden zijn, in feite alleen maar de korst vormen waarbinnen zich een land in gisting aan het ontwikkelen is. Er zijn goede Amerikanen en slechte Amerikanen. Er zijn goede Russen en slechte Russen. Wanneer we ons dat nou maar goed voor ogen stellen, dan kunnen we misschien begrijpen dat ze mensen zijn. De taal van beiden verschilt natuurlijk. De een spreekt over democratie en vrijheid en bedoelt daar indirect toch ook wel mee het belang van alle grote lobby's, waaraan het hele democratische proces toch wel voor een groot gedeelte gebonden is. En de ander spreekt over vrijheid en democratie en bedoelt daarmee de vrijheid van een mens te leven, mits hij gehoorzaamt aan hetgeen de technocraten opleggen. Maar wie spreekt er over u? Wanneer u zo ver kunt komen dat u niet meer kiest, maar dat u bereid bent om iedereen, Rus of Amerikaan, of wie dan ook, als een medemens te behandelen en op elke mens te reageren volgens dienstdaden en niet volgens dienstnationaliteit, dan zult u geloof ik veel kunnen bijdragen tot een opheffen van spanningen. Nederland, dit kleine eigenaardige landje dat liberalisme en starheid met elkaar op een wonderlijke wijze weet te verbinden. Dit landje waarin de socialist eigenlijk een klein verkapt kapitalistje is. En waarin de man die alleen nog voor de vrijheid staat, in wezen toch ook nog wel denkt aan anderen. Dit vreemde landje heeft in de loop der tijden al heel velen iets gegeven van dat begrip. Dat begrip uitdragen is belangrijker dan vrezen voor een van beide naties. Het gevaar voor een wereldoorlog bestaat. Het gevaar dat dit direct of indirect tot uiting gaat komen in het jaar 1984 is op dit moment rond 54%. Iets meer dan de helft. De kans dat dit voorkomen wordt is gezien de invloeden echter aanmerkelijk hoger, namelijk 79%. Onthoud u één ding. Een generaal zonder leger is een strategisch onderlegde blaaskaak zonder gezag. Een politicus zonder volgelingen is uiteindelijk alleen maar een jammerlijke mislukkeling die zijn eigen dromen blijft uitschetteren omdat hij de waarheid omtrent zichzelf niet wil erkennen. Een technocraat die alle beslissingen uitvaardigt en ziet dat niemand ze gehoorzaamt, sterft misschien aan een hartverlamming. Ik hoop het niet, want daar zitten wij ermee. Maar in ieder geval zal hij inzien dat je op den duur wetten en regels moet vereenvoudigen, moet aanpassen aan de feiten, dat je niet kunt proberen de feiten daaraan aan te passen. Maar dat kan alleen wanneer iedereen zegt, je kunt me nog meer vertellen. En laat het dan niet beperkt blijven tot automobilisten die een rood licht zien wenken dat hen zegt te stoppen voor een lege weg. Of voetgangers die haast hebben en die het voetgangerslicht vriendelijk toeknipogen terwijl het in zijn rode gloed hem probeert tegen te houden. Laten we dan maar gewoon zeggen, mensen, dat is niet alleen een kwestie van verkeersreglement en van de kleine genoegens en ongenoegens. Het is ook een kwestie van het in stand houden van een systeem door bij te dragen aan de kosten daarvan. Het is ook het bijdragen aan de instandhouding van bepaalde procedures door je daaraan door anderen te laten binden terwijl je het er niet mee eens bent. Vrees Rusland niet, vrees de USA niet. Wanneer de wereld vernietigd wordt, is de kans heel erg groot dat het begin niet ligt bij een grote natie, maar bij een paar kleine landen die iedereen er uiteindelijk bij betrekken. Vrees liever de mentaliteit die zegt: hier moet je niet zelf denken, want dat is de waarheid, of ik dit nu aan kan tonen of niet. En ik dat allemaal zo gezegd heb, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, wil ik u wel wijzen op het feit dat politici en ook andere hoogwaardigheidsbekleders die in de laatste tijd enige successen hebben geboekt, dit heel vaak schijnen te danken aan het feit dat ze amateur of professional toneelspelers zijn geweest. En dat betekent dat u zich laat overrompelen door komedie. Begrijp nou alsjeblieft dat wat in de poppenkast gebeurt weinig met de werkelijkheid heeft te maken. Want als u zo doorgaat als u nu doet, met alles voor zoete koek op te eten, dan bent u niet Jan Klaassen, u bent niet Katrijn, u bent de huisbaas die de rekening betaalt en de klappen krijgt op de koop toe. Had u commentaar?
Heel goed.
Klopt. Wij zoeken de weg naar de revolutie.
Waarom zou ik u de weg wijzen naar iets wat op het ogenblik bestaat?
Ja,
de meeste mensen die denken aan een revolutie, denken aan een omwenteling. Maar wat is een omwenteling uiteindelijk meer dan het veranderen van degene die de macht hebben, terwijl de praxis voor de rest hetzelfde blijft? Of we nu worden uitgebuit en geregeerd namens de Socialistische Republiek of namens de internationals, maakt dat voor een gewoon mens iets uit? Geeft het iets? Of er een idioot aan het bestuur zit, of een wijsgeer, zolang beiden zich niet met de praxis bezighouden en daarop reageren. Laat je alsjeblieft niet gek maken. Wat veranderen moet, dat is de basis. De revolutie komt niet uit de loop van een geweer, maar uit het ontwaken van het volk. De revolutie is niet de plotseling omwenteling, maar het is het gestage langdurige proces waarbij je langzaam maar zeker jezelf omvormt en je wereld omvormt. De ware revolutie is de zelferkenning gevolgd door een aanpassing van de eigen praxis aan die erkenning. Toon ons de weg naar de revolutie. Wat moet ik zeggen, mensen? Ga naar het groene zootje en hang lubbers op aan de ene kant van de web en u denkt aan de andere kant. Of zet uw gijzen midden op de web. De onzin. Dat we eerlijk zijn, van een miljonair kun je nou helemaal niet verwachten dat hij begrijpt dat 5 centen meer of minder heel veel uitmaakt. En voor iemand die heel erg sportief is en lichamelijk bijna geen bezwaren heeft, is het heel begrijpelijk dat een paar honderd meter meer of minder lopen in haar ogen niet belangrijk is. Dat is toch zo? Dan hoef je die mensen niet voor op te hangen. Het enige wat je natuurlijk wel kunt doen, dat is zorgen dat wanneer een tram niet zo stopt, omdat er een halt is, dat die wel stopt omdat er iets mis is, kun je ook instappen. En als 5 centen voor jou veel is, nou ja, dan betaal je ze niet. Of je gaat gewoon, ga je naar de man toe, je zegt, zeg, je hebt me zoveel te veel laten betalen, mag ik even terugvorderen? En als hij dan zegt, dat zijn de regels, dan zeg je, hou jij je maar niet met je regels bezig, probeer eerst maar eens menselijk te denken. U moet veranderen. U moet uw eigen keuze maken. U moet bereid zijn u aan die keuze te houden, ook wanneer de hele wereld ach en wee schreeuwt erover. Wanneer u vindt dat iets juist is, dan moet u bereid zijn daarvoor te werken, daarvoor te leven en desnoods daarvoor onrecht te lijden. Dat is revolutie. Mm-hmm. Het is zo gemakkelijk om te zeggen, wij zullen zien. Revolutie, reuzelijk. De hele teenagerwereld die loopt uit met stenen en een paar brandbommetjes en die gaat lekker een gentje pesten. Leven de revolutie. Mm-hmm. Ja, maar bedoelt dat? Er zijn mensen die zeggen, anarchisme, dat is het vernietigen van het gezag. Dwaasheid. Het ware anarchisme toont aan dat het gezag dwaasheid is. Het toont het aan door te laten zien dat je zonder dat gezag meer kunt dan met dat gezag. Dat je zonder al die mooie steunmaatregelen en al deze formulieren in 25 fout... En al deze computers, als een gewoon mens kunt leven en werken, je medemensen kunt helpen. En dan kunt zeggen, barst. Met al je betuttelingen, ik heb je niet nodig. Dat is ware anarchie. Het betekent dat je niet zit te kijken of je misschien mee mag doen aan het Songfestival. En je liederen daarvoor schrijft. Want dan blijf je uiteindelijk toch steken in houden en trouwen en nog zo wat van die onzin. Probeer de gedachten die in je zijn zo naar voren te brengen dat een ander ze kan horen. Durf tegen die wereld te zeggen, ik ga dood in de holheid van jullie woorden. In de voortdurende echo van jullie waanzin. Vraag ik mij af of ik nog zin heb om te leven. Maar ik laat me niet drijven tot de dood. Ik schreeuw terug. Zing ze dat eens toe. Als je dat kunt doen, dan kun je wat bereiken. De weg naar de revolutie. De revolutie is al lang onderweg. De mensen denken anders. De mensen voelen anders. Er zijn een hele hoop dingen gebeurd waar je eigenlijk niet eens bij stilstaat. Kijk eens naar het beeld van een samenleving. 20 jaar geleden en nu. Kijk eens naar de mensen die eens voorop liepen met hun revolutionaire denkbeelden. En die op dit ogenblik alleen nog maar de gezapige prietpraters zijn, omdat ze zijn blijven staan bij diezelfde begrippen die eens een werkelijk verlicht streven weergaan. Kijk naar alles wat er gebeurt. Kijk naar de manier waarop de mens eindelijk eens in gaat grijpen. Tegen al degenen die menen dat het belangrijker is om winst te maken dan het leven van anderen enige schoonheid te geven. Luister naar al die stemmen. En dan weet ik wel, dan zeggen ze, ja, dat zijn de groentjes en de groentjes zijn nog niet rijp. Daar kun je best gelijk in hebben. Maar zij zijn de uiterlijke tekenen van een mentale revolutie die zich afspeelt. Een revolutie die zich in feite meer manifesteert in een wegvallen van het respect en de gezeggelijkheid voor datgene wat zijn eigen waarde niet daadwerkelijk bewijst. Waarom vraagt u mij dan? Toon ons de weg naar de revolutie. Kijk naar jezelf, mens. Je bent veel meer, je kunt veel meer dan die maatschappij rond je toegeeft. En dat voel je vaak in jezelf. Nou, maak het dan waar. Hoe onbeholpen ook. Als je niet kunt zingen, schreeuw. Als je niet kunt spreken, lal. Als je niet kunt uitdrukken met je lichaam, stotter dan met je vingers desnoods een paar gebaren. Maar hou je niet gedijst, hou je niet koest. Wees jezelf. Laat wat er in je leeft naar buiten komen. Zoek het niet alleen en in je naam als voor alles vergolden zal worden. En dat is trouwens de grote tegenvaller voor de meesten die met dat geloof overgaan. Zoek het heel gewoon in datgene wat je hier kunt zijn, wat je hier kunt doen. En als je dan tijd over hebt, droom in jezelf. Vind de schoonheid die in jezelf leeft. En laat iets van die schoonheid weer klinken in de wereld. Door wat je doet, door wat je bent. Dat is de ware revolutie. De revolutie van de mens die terugkeert tot zichzelf. Die weigert onder te gaan in een mierenstaat massaliteit. Maar gelijktijdig ook weigert terug te gaan tot het instinctgedreven leven van de wilde dieren. Die revolutie is gaande. U behoeft zich er alleen maar bewuster bij aan te sluiten. Is dit voldoende?
Wat is schoonheid?
Schoonheid is de onzichtbare verrukking die soms in je ontstaat, zonder dat je precies kunt zeggen waarom ze juist nu ontstaat. Ze kan klinken uit woorden, ze kan geboren worden uit kleren. Ze kan voor een ogenblik zelfs in stilte en duisternis voor je ontstaan. Het is een innerlijke vrede gepaardgaande met een verrukking, omdat je een ogenblik vergeet wat je allemaal in je wereld moet betekenen. En voor een ogenblik de harmonie indringt die vanuit die wereld naar je uitstraalt. En dat werd met een klik bevestigd.
Ja, heel goed.
Ik hoop dat het antwoord voldoende is.
Fantastisch.
Zo, en als onze revolutionairen nu op het ogenblik vinden dat er nog meer bij moet, het kan hoor.
Ja, geef ons kracht ervoor.
Geef ons kracht ervoor, dat vind ik een mooie. Met andere woorden, men is bereid tot de revolutie als de geestelijke sociale bijstand eerst uitkeert.
Maar er is toch veel kracht in veel jonge mensen.
Neem me niet kwalijk dat ik dat zo zeg. We moeten de dingen wel eens eventjes puntgraaf stellen. En laten we het dan eens een keer zo bekijken. Hebt u geen kracht?
Nee.
Bent u zo dwaas dat u niet beseft dat het feit dat u leeft, dat u denkt alleen, bewijst dat er kracht in u is? Gelooft u? U bent deel van de kosmos, u bent deel van God. Er is één kracht waar alles uit ontstaat. Die kracht leeft in u. Gebruik die kracht. Zeg niet, ik heb geen kracht. Stel u niet afhankelijk op. Zeg niet, Heer, geef mij kracht. Maar zeg, Heer, laat mij de kracht die ge me geeft waardig zijn. Maak jezelf niet tot een miserige bedelaar. Ontken niet al wat er in je leeft en wat er in je mogelijk is. Je bent sterker dan je denkt. Je kunt meer dan je denkt. En je leeft geestelijk en stoffelijk meer aan mogelijkheden dan je ooit hebt waargemaakt. Geef ons dan de kracht, mijn God. Ik kan u kracht geven natuurlijk. Ik kan met een bepaald manuaal en een ritueeltje en een suggestietje heus bij uw gevoel van kracht wakker maken.
Via de hogere intelligenties.
Of dat komt via de hogere intelligenties, of het komt direct uit God. Dat het komt van een lagere intelligentie, want dat is uw beoordeling van rang en stand bij ons. Dat is ook begrijpelijk, u weet er zo weinig af, vanaf bij ons. Maar dan is het altijd toch uw kracht. U bent deel van de totaliteit van alle kracht. Wanneer u zich ervan bewust bent, dan bent u sterk. Wanneer u werkelijk verlangt om sterk te zijn, bent u sterk. Maar wanneer u zegt, ja, maar een ander moet het dragen, een ander moet het doen, dan bent u zwak. Hogere intelligenties. Mooi woord. Als u zegt, degenen die de vormen niet meer kennen, bent u dichter bij de waarheid. U zegt, degenen die één zijn in de trillingen van het licht, bent u dicht bij de waarheid. Maar het heeft niets met de hoogte te maken. Een intelligentie krijgt de hoogte niet. Alcoholica werken bij ons niet. Maar wie leeft, drijft kracht in zichzelf en uit zichzelf. Zoals je ademhaalt, zonder het haast te beseffen. Zo drink je de krachten in, uit het veld van je wereld. Drink je geest de krachten van sferen, waarvan je misschien niet eens bewust bent op het ogenblik. En wanneer je tegen jezelf zegt, ja maar ik ben zwak, dan sluit je de kleppen, dan komt er niets uit. Maar hoe kan er een stroom lopen, wanneer er niets naar buiten gaat? Als je kracht wilt hebben, begin om te doen. En je zult zien dat de kracht je toevloeit, dat je sterker en sterker wordt. De kracht van het licht, wel te verstaan. Maar als je zegt, ik ben zo zwak, wij kunnen niet, dan ben je verdorie je nog erger dan een verstopte grootsteenleiding. Niet omdat je het wilt, maar omdat je te duf bent om te begrijpen. Ik moet functioneren, want ik ben deel van de kracht. En hoe meer ik werk met de kracht, hoe meer ik uit die kracht voortbreng, hoe meer de kracht in mij zal zijn, hoe sterker ik zal worden. Het is eigenlijk gek dat in een wereld waarin iedereen de meest krankzinnige dingen bedenkt, tot zelfs, hoe heet dat, aerobic dancing, om het lichaam te sterken en te ontwikkelen, niemand eraan denkt dat de geest diezelfde oefening nodig heeft, en veel harder, want je geest blijft voortbestaan als je lichaam al lang in een urn is opgesloten, totdat iemand het bij vergissing voor de sigarettenasbak houdt. Neem me niet kwalijk, ik zeg het cru, ik weet het. Maar verstaan jullie me wel als ik het fijngeestig zeg?
Ja, ik heb dan niet, maar wel.
Als jullie dergelijke dingen zeggen, dan moet eens een keer rauw de werkelijkheid gezegd worden. Niet om u te kwetsen of te beledigen, maar om u een beetje wakker te maken. Ik kan het misschien anders formuleren, dan klinkt het heel anders. Maar dan wordt het bijna priesterlijk. En een priester is alleen maar degene die zich tussen jou en God stelt, zodat je God niet meer kunt zien. En dat wil ik niet zijn. En daarom zeg ik, kijk naar jezelf, mens. Als je gelooft in een God, gelooft in een totale kracht, dan ben je er toch deel van. Je kunt niet leven, je kunt niet bestaan zonder die kracht. Dus die kracht is in je. Je kunt niet een wereld beseffen als die kracht er niet is. Dus die kracht is rond je. Aarzel dan niet. En zeg, die kracht is met mij. En zeg niet tegen God of wie dan ook, geef ons die kracht. Maar zeg, bedankt voor wat ik heb. Ik zal ermee doen wat ik kan en help me om wat te bereiken.
En dan bundelen zeker.
Wat zegt u?
En dan bundelen in de vredesbeweging.
Oh.
Het is praktisch.
Is het praktisch? Wanneer u gelooft in vrede, of in een vredesbeweging, en anderen geloven daarin, dan behoeft u niet te bundelen. Want dan zal datgene wat u hebt, wat u uitstraalt, zodanig trillen dat het net is als bij een piano. Eén snaar slaat aan en alles wat erop afgestemd is, dat zingt mee. Je hoeft niet te bundelen. Oh God, lieve mensen. Neem me niet kwalijk, ik respecteer de goede bedoeling. Ik respecteer alles wat probeert om beter te worden of beter te zijn. En toch vraag ik me af of jullie wat geestelijke kracht betreft zelfs maar weten waar het over gaat.
Op aarde proberen we wel de vredeswil te mobiliseren. En men zou van u willen weten hoe je met deze volle maan daar ten volle profijt van zou kunnen trekken.
Dat is heel eenvoudig. Wanneer je zelf volledig gelooft in hetgeen je anderen voorlegt, Wanneer je niet probeert anderen te overrompelen of over te halen, maar uitstraalt wat er in je leeft, dan kun je anderen duidelijk maken wat er in je leeft, wat je bedoelt. En dan zullen die anderen daarop aanslaan, zullen erop antwoorden, op hun eigen manier. En vraag dan niet dat ze met jou meegaan. Vraag alleen maar dat ze de vrede zoeken. En u zult zien dat u heel veel kunt doen. Maar het is heel vaak zo dat de mensen anderen proberen te overtuigen. En dat doen met middelen die het tegengestelde inhouden van hetgeen ze prediken. Dat zijn mensen die zeggen: ik wil uw ziel bevrijden, want gij zijt mijn broeder, dus laat u dopen of ik sla u het hoofd af. Wees niet dwaas. Je kunt een ander niet dwingen. Maar als de kracht in je leeft, dan kun je naast woorden en andere betogingen en argumenten iets uitstralen. Een overtuiging die anderen, die misschien niet die begrippen hanteren, toch ergens in beroering brengt. Die hen iets doet veranderen. Wees niet eenzijdig. Wees menselijk. Maar als je roept om kracht, roep dan niet om de kracht van anderen. Maar probeer je eigen krachten, je eigen mogelijkheden met zoveel mogelijk anderen te delen. Dan ben je sterk. Dan bereik je iets. In het goede en zelfs in het kwade is overtuiging, werkelijke overtuiging, een bron van kracht. Waardoor zeer velen plotseling met je meedenken, met je meespreken, met je meevoelen. Ook zonder dat je hen dwingt. Het is niet zo dat je iets met geweld kunt veranderen. Met geweld kun je alleen de toepasser van het geweld doen wisselen. Vrede kun je alleen voortbrengen uit en door jezelf. En dat betekent heel vaak ook jezelf in gevaar brengen om te voorkomen dat andermans vrede ten onrechte wordt gestoord. Maar als je dat wilt doen, dan heb je de enige bron van kracht die nodig is. Dan heb je de enige overtuiging die van belang is. Dacht u niet dat wij in de geest, ja ik wil niet opscheppen, maar dat wij ook niet bezig waren met die vrede op aarde? Dacht u nou werkelijk dat wij niet zouden proberen om in de mensen een begrip wakker te roepen, ook voor die anderen, voor de mensen die anders denken, die anders geloven, vooral die mensen die uiteindelijk maar één ding wensen: te kunnen leven als mensen met een redelijk geluk, met een redelijke mogelijkheid om zichzelf te zijn en met een innerlijke vrijheid waardoor ze uit kunnen reiken naar andere werelden. En zo, zelfs in de stof soms, de onstoffelijkheid voor een ogenblik ervaren. Probeer die wereld tot stand te brengen. Niet een wereld zonder staatshoofden. Maar een wereld zonder schapen die als burger verkleed gaan. Probeer een wereld tot stand te brengen waarin misschien de generaal nog bralt. Maar waarin de soldaat beseft dat een ander doden betekent dat je een moordenaar bent. Ik weet dat dat niet erg progressief klinkt. Dat is meer zoiets van: mannen, broeders, jongens en meiden, we moeten aanpakken. Vooruit, zet een grote keer af, neem je spandoek en als er een smeres tussen komt, sla met je spandoek vrede boven alles tegen de grond aan, want we moeten verder.
Ha! Zo of, gebeurt het helemaal niet.
Ha?
Zo gebeurt het helemaal niet.
Zo gebeurt het hier en daar.
Nou, hier en daar. Maar ook
ja, hier en daar, maar vergeet u niet dat dat het werkelijke imago voor vele mensen betekent van alle vredezoekers die zich achter die demonstranten stelt.
U bent niet op de hoogte.
Dank u voor het compliment. Ik begrijp dat ik hier dingen zeg die men in zekere kringen liever niet hoort. Ik begrijp ook dat u van mij veel liever zou horen. Mensen, kom samen, concentreer je op de vrede. Straal ze uit. Geef Andropov een dosis vrede, dat hij niet meer weet waar hij aan toe is. Geef Regen hetzelfde. Niet waar, totdat hij ook een dagboek schrijft, wat dan Regens diarree wordt. Ik kan begrijpen dat dat leuker is. Maar kijk naar de feiten. Zelfs wanneer 1% van de betogers zich laat verleiden tot of uitgaat van een lust tot geweld, dan wordt daarmee al het andere ontkracht in de ogen van een meerderheid. Dan is dat hele betogen plotseling onoprecht geworden. Al ben je ook nog zo oprecht geweest als deelnemer. En geloof me, wat de mensen denken, dat weten wij dan kennelijk beter dan u. Al zijn we dan van de feiten misschien niet zo op de hoogte.
Nog geen kissenbissen, hè?
Ik kissenbis niet. Mag ik even doorgaan?
Nee.
Want ik wou nog graag een paar dingen zeggen.
Ja.
Wanneer je werkelijk vrede wilt, dat weet u zelf ook, dan is het eerste wat je moet zoeken vrede die van jou uitgaat. Dat wil zeggen de moed misschien van het weerloze verzet, zoals eens een Gandhi dat gepredikt heeft, wat trouwens ook een vos zonder haren was uiteindelijk. Maar hij heeft een boodschap gegeven die nu nog geldt. Met geweld kun je geen vrede bereiken. Geweld kun je alleen hanteren wanneer je tegen geweld oproept en gelijktijdig een verwerping van alle geweld bij anderen. Maar dat is dan geen streven naar vrede, maar naar de ondergang van u en de andere geweldpleger. Realiseer je de werkelijkheid. Je wilt vrede, goed. Leef dan eerst uit die vrede. Leef uit dit dienstbaar zijn aan anderen wat eruit voortvloeit. Je hebt innerlijke kracht en ik heb het u daarnet geprobeerd zo hard en duidelijk mogelijk te zeggen. En neem me niet kwalijk als het pijnlijk aankwam. Gebruik de kracht die je in jezelf hebt. Laat de overtuiging die in je leeft doorklinken in elk ding wat je doet, in elk ding wat je zegt. Werk met anderen samen, niet als organisatie en niet als praatgroep. Ah, dat is tegenwoordig de term voor wat vroeger het koffiekransje was. Ja. Maar gewoon samen zeggen, kunnen wij iets doen? Kunnen wij ergens een beetje geweld verminderen? Kunnen wij iemand helpen die onder geweld geleden heeft? Laten we dat eens gaan doen. Ja. Als je dat doet, dan ben je misschien niet meer een beweging, maar je bent een kracht. Want de fout van menige beweging is dat ze door haar leuzen haar kracht verliest om te zijn wat ze van anderen eist. En neem me niet kwalijk dat ik er tegen ben, maar heus, en daar moet ik het dan even bij laten. Dadelijk krijgt u vraaguurtje, dan kunt u weer verder gaan. Heeft ook een andere spreker die misschien beleefder of hoger of netter is.
Nee hoor, is prima.
Ja, nee, laten we eerlijk zijn. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd, God, daar komt een oude zak uit de geest door. Ja, nou ja, neem me niet kwalijk, ik heb dat niet eens meer in de geest. En ik ben niet oud, want ik ben eerlijk. Ja? Ik kan dat begrijpen, dat u zo reageert. Maar wat ik probeer te doen is duidelijk zijn. En met die duidelijkheid wil ik dan nog één ding zeggen, en dan is het fini. Wat mij betreft, dadelijk komt de andere spreker naar de pauze. Dat is dit. Denk niet dat u hulpeloos bent, dat u krachteloos bent. In u is kracht voldoende wanneer u de moed hebt om er een beroep op te doen. Of u gelooft in de ene God of de andere, maakt niet uit, want namen en vormen spelen eeuwig geen rol. Maar als u gelooft in de levende kracht die met u is, dan zult u sterk zijn. Spreek niet te veel over wij moeten en wij zullen en wij gaan. Probeer in jezelf te beseffen, dit moet ik zijn. En wees het dan met alle kracht van je eigen ik, van de hele kosmos rond je. Maar zo volledig, dat je zo jezelf schenkt aan het geheel dat bestaat. En denk niet dat u dan niet geholpen wordt. U krijgt die hulp wel. Maar het is niet de hulp die u nodig hebt. Het is eenvoudig wat extra kracht. Het is medewerking. De geest en God zijn geen plaatsvervangers voor uw eigen gevoelens van onvermogen. Ze zijn levende krachten en deel ergens van de kracht in uzelf. En met die krachtharmonies zullen zij zich manifesteren. Maar dan moet u weten dat u er deel van bent en manifesteren. En dan zult u sterk zijn. Dan zult u weten wat vrede is. Maar dan zult u ook vrede kunnen brengen. Dan zult u ontdekken dat achter alle duisternis van deze tijden een toenemend licht ontstaat. Dat de mensheid bewuster maakt van haar nieuwe werkelijkheid en wezen. Dat ook u in staat zal stellen, in de stof of in de geest, sterker te zijn, dichter bij de waarheid te leven en uit die waarheid de oneindigheid voort te brengen. In en voor uzelf als deel van al het andere. En daarmee, vrienden, dank ik u voor uw aandacht.
Dank u wel. Het is laat.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Ja.